Als je meer internisten hebt, heb je niet minder diabetes. Maar als je minder luchtvervuiling hebt, heb je wel minder diabetes.
Dit is de Klimaatdokter podcast. De podcast voor de klimaatbewuste arts. Tips, achtergronden en interviews met inspirerende collega's. Ik ben Klimaatdokter Anne. Of je nu al in actie komt of nog zoekende bent, fijn dat je luistert. De WHO noemt de klimaatcrisis de grootste uitdaging van de 21ste eeuw voor de volksgezondheid. Maar waarom is dat zo? En is dat een ver van ons bedshow of hebben we ook in Nederland al te maken met de negatieve gezondheidseffecten van klimaatverandering? In deze aflevering spreek ik Jeffrey Kwarsi. Hij schreef samen met 3 collega's het artikel De impact van klimaatverandering op de gezondheid in Nederland, dat vorig jaar in het Nederlands tijdschrift voor de geneeskunde verscheen. We bespreken hoe de klimaatcrisis zich vertaalt naar onze spreekkamer en wat er voor nodig is om een duurzaam zorgstelsel te bereiken. Voordat Jeffrey begon aan zijn opleiding medische milieukunde, deed hij een tweede master International Affairs in Parijs, liep stage bij de WHO en werkte als arts in een vluchtelingenkamp. Allemaal ervaringen die hebben bijgedragen aan zijn motivatie om zich in te zetten voor het klimaat en het behoud van vrede. Hij is lid van het eerste uur van Zorg voor Klimaat en bestuurslid bij Artsen voor Vrede. Dank dat je ons wilde vergezellen in de podcast over het effect van de klimaatcrisis op gezondheid. Want ik vond jou wel bij uitstek de persoon die daarover kan vertellen. En wat was de aanleiding om dit artikel te schrijven een jaar geleden?
Ja, de aanleiding was eigenlijk omdat we... Ik heb veel gelezen over de effecten van klimaatverandering op wereldschaal. En die zijn vaak heel heftig. Maar ik vroeg me af, wat is nou eigenlijk het effect voor Nederland? En is daar al nu al een effect? Omdat we vaak ook praten over voorspellingen 2050, 2030. Het zijn vaak dingen die best wel ver van ons af liggen. En ik wil dat eigenlijk een soort van concretisering maken van een soort wetenschappelijk debat. En ik wil het naar de praktijk brengen.
Ja, dus je zag de gevolgen wereldwijd, die waren eigenlijk altijd wel heel concreet te zien. En jij vroeg je af, is het nog wel zo'n ver van ons bedshow in Nederland, of zien we daar nu ook al de effecten van? Klopt dat?
Ja, exact. Ook omdat wij een van de grootste uitstoters zijn vanuit het Westen. Maar vooral de zuidelijke landen de grootste klappen vangen. Ja. Maar ik vroeg, krijgen wij überhaupt ook klappen of niet?
Ja. En het was dus een eigen interesse en wat maakte dat je het ook wilde publiceren?
Nou, het was een eigen interesse, maar ik heb het besproken met andere artsen medisch milieukunde en ook arts infectieziekten. Want eigenlijk ligt het precies op dat snijpunt van infectieziekten en medische milieukunde, klimaatverandering. En we kwamen achter van dit moeten we schrijven, want het is heel belangrijk. En eigenlijk kunnen we er ook niet lang mee wachten. Omdat het elk jaar telt eigenlijk. Dus liever vorig jaar dan dit jaar.
Ja, liever gisteren dan vandaag. Ja.
Ja, en toen zijn we snel gaan schrijven.
Ja. En, want wat zijn de effecten van de klimaatcrisis op de gezondheid? Je noemde al iets van infectieziekten. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, eigenlijk kwamen we uit op 5 grote effecten van klimaatverandering voor Nederland. Kijk, mondiale effecten zijn dus ook droogte, verminderde voedselveiligheid, hongersnood, conflict, massamigratie, al die zware consequenties. Maar voor Nederland is het wat lichter, maar zijn er ook hittegerelateerde ziekten, allergieën, luchtverontreinigingsgerelateerde ziekten, infectieziekten en UV-gerelateerde ziekten. Daaronder kan je de meeste effecten scharen. Je noemde infectieziekte als eerste.
Ja, als we daarmee beginnen. Hoe heeft dat verband met elkaar?
Nou, virussen, bacteriën, schimmels, die gedijen vaak bij een hogere temperatuur. En klimaatverandering leidt tot een hogere temperatuur, ook in Nederland. Op de laatste 2 decennia waren de heetste ooit, volgens het KNMI. En dus je ziet een temperatuursverandering in Nederland. En Nederland is ook met name een risicoland, omdat wij bijvoorbeeld veel steden hebben. En het stedelijk hitte-eiland-effect, dat leidt ook tot verhoogde temperatuur, soms tot wel 5 graden meer. Dat komt bijvoorbeeld
Deze.
Doordat de steden weinig wind doorlaten. Dan ook omdat er weinig groen is, dus het wordt allemaal geabsorbeerd. En alles zit ook dichter op elkaar. Dus hitte blijft ook langer in de stad dan in andere plekken. Dus dat
Ja.
is bijvoorbeeld één reden waarom Nederland veel hitte kent.
Dus
Maar
het
ook.
voelt voor ons nog redelijk ver, maar we lopen juist meer risico.
Exact.
En was dat
En,
iets wat je al wist, of was dat voor jou ook een nieuw inzicht?
Was best wel een nieuw inzicht, want al gaande. Ik dacht eigenlijk dat het best wel meeviel met de klimaatverandering in Nederland en de effecten. Want je hoort altijd over landen ver weg. Maar toen we ons begonnen in te lezen, toen kwamen we erachter dat het best wel heftig ook al is. Als je het allemaal bij elkaar neemt.
Ja, het komt al best wel dichtbij.
Ja, precies.
Ja.
Bijvoorbeeld. Het aantal ijsdagen neemt steeds verder af. Het aantal tropische nachten neemt toe, et cetera. Maar dat leidt er onder andere toe. Dus dat meer bacteriën, meer virussen, meer schimmels actief zijn.
Nee.
Bijvoorbeeld meer Vibrio, Legionella, Leptospiren, Norovirussen, blauwe algen. En met name bij. Warme zomerse dagen kan dat ook kan dat leiden tot meer ziektes, bijvoorbeeld.
Dan lopen we het hoogste risico. En wat ik zelf heel vaak langs zie komen is vectorgerelateerde ziekten. Dan voel ik me heel erg dom dat ik niet helemaal weet wat het is. Maar is dat nou gewoon via insecten? Of
Je
begrijp
hebt
ik het nog
meerdere
steeds niet helemaal?
vectoren. Nee, dat is, je hebt meerdere vectoren, bijvoorbeeld teken. Er zijn steeds meer komen steeds meer teken. Dat gebeurt al sinds 1990. Is dat ook al, en zien we bijvoorbeeld meer erythema migrans en ook meer tekenbeten.
Ja.
Maar een andere factor is ook dus zijn virussen die ook nu gaan toenemen.
Ja.
Bijvoorbeeld, er zijn meer exotische muggen die hier beter gedijen, die eerst in Zuid-Europa alleen maar konden gedijen. En nu ook langzamerhand in West-Europa, Noord-Europa
Dus binnenkort
oprukken.
Moeten we bij koorts ook malaria in onze DD gaan hebben.
Exact. En ook dengue en ook chikungunya.
Ach.
Ja, en het Westnijlvirus, wat al in Utrecht bijvoorbeeld is aangetoond of is vastgesteld.
En dat is dus één effect dat hitte een effect heeft op gezondheid, hè, via de infectieziekte. En wat zijn de directe effecten van hitte die we zien?
Nou, als je het hebt over de belangrijkste klimaatrampen van de afgelopen 50 jaar. Dan denken mensen aan watersnood en noem maar op. Maar dat zijn eigenlijk de hittegolven. De hittegolven hebben een hele hoge mortaliteit. Bijvoorbeeld in 2019 stierven ongeveer 400 mensen. En dat is later nog bijgesteld tot 650 extra doden. En dat is alleen tijdens hittegolven, maar buiten de hittegolven zelf is ook gewoon een verhoogde temperatuur, leidt door de breedte ook door het jaar heen tot een hogere sterfte. En dat zijn dan met name ouderen.
En eigenlijk als je die 650, dat klinkt misschien niet heel veel, maar als je het afzet tegen de weekcijfers die we nu langs zien komen van corona, als je nu langs zou zien komen de afgelopen 2 weken 650 doden, dan is dat toch wel een groot aantal.
Ja, en een mooie studie in Nature vorig jaar heeft aangetoond dat 31% van die hittegolven, dat wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Dus ongeveer 250 personen per jaar is direct toe te schrijven aan klimaatverandering. Want er waren natuurlijk altijd al hittegolven soms, maar nu,
En hoe stellen ze dat dan vast? Of is dat een ingewikkeld klimaatwetenschappelijk verhaal van die 31%?
Ja, precies. Dat is een Ja, dat is meer een berekening die ze hebben gedaan. Dus het is niet een exact getal. Het zou iets meer, iets minder kunnen zijn. Vaak zijn het conservatieve getallen. Maar ze kijken dan naar hoe dat vroeger is gegaan. En vergeleken met nu. En dan ook rekening houden met meerdere scenario's. En dan kom je uit op 31% in Nederland. En dat is alleen sterfte, terwijl er ook een hoge morbiditeit is, zoals dus meer psychiatrische klachten.
Ja, dat was voor mij echt wel een verrassing toen ik jullie artikel las, dat sociale onrust, de toename van suïcides, dat is niet iets wat ik had verwacht. Hoe was dat voor jou?
Ja, ik hoorde al van één statistiek wat ik al eerder wist, dat hogere temperatuur ook geassocieerd is met meer geweld. En, maar ik wist niet dat het ook geassocieerd was met meer suïcides. Dat eigenlijk de meeste suïcides in de zomer of in de lente plaatsvinden. Terwijl je intuïtief misschien denkt, de kou, depressie,
winter,
in de winter, maar dat lijkt niet het geval.
Ja. Dat was dus het stukje hitte, waarbij ik het ook nog wel verbazend vond dat het tot meer arbeidsongelukken leidde. Dat is ook zoiets, ja, als je erover nadenkt, heel logisch, maar het was niet iets wat ik vooraf had verwacht. En dan hebben we nog de categorie luchtvervuiling.
Ja, de lucht is de luchtverontreiniging in Nederland neemt eigenlijk al decennia af. Het wordt steeds schoner in Nederland. Door, onder andere door maatregelen die we hebben genomen, de strengere, bijvoorbeeld betere filters, strengere eisen. Maar luchtverontreiniging bestaat eigenlijk uit drie grote componenten: fijnstof, stikstofoxide en ozon. En de klimaatverandering heeft met name effect op ozon. Dus hoewel de fijnstof en stikstofoxide gerelateerde luchtverontreiniging dan daalt, is dat niet het geval voor ozon.
En voor ozon, effect heeft de ozon dan?
Ozon leidt tot smog, fotochemische smog. En dat leidt weer tot aggravatie van hart- en vaatziekten. En daarmee ook opnames in het ziekenhuis. Dus het is zelfs aangetoond door meerdere studies dat als je al binnen 24 uur, als er dan een toename is van luchtverontreiniging, dat er dus meer ziekenhuisopnames zijn van hartopnames.
Nou, is dat...
Dus dat is...
Dan moet er wel een causaliteitsverband zijn, zou je zeggen. En ja, als je het hebt over smog, dan denk ik meer aan steden in India en China. Is dat altijd zichtbaar of kan het ook onzichtbaar vervuilend zijn?
Ja, dat is... Er zijn, met goede foto's kan je het ook in Nederlandse steden goed zien. Maar als je in Nederland zelf in de stad bent, zie je het misschien niet direct. Maar lichtverontreiniging is echt een stille doder. Want ook bijvoorbeeld leidt het tot diabetes en lagere geboortegewichten, aterosclerose. Dus het heeft best wel
veel effect. En bij aterosclerose en laag geboortegewicht kan ik me daar nog wel iets bij voorstellen. Hè? Met vaatschade en een vaatschade in de placenta. Weet je hoe het zit met diabetes? Daar heb ik nog niet zo'n beeld bij.
Volgens mij is daar ook het mechanisme niet helemaal nog opgehelderd. Maar het is wel zo dat roetdeeltjes in de longen, in de longblaas terechtkomen en daarmee getransporteerd worden en leiden tot een inflammatie. Ja, hoe dat leidt tot de destructie ook van... of minder goede sensitiviteit van insulinereceptoren, dat is volgens mij nog niet helemaal opgehelderd. Ja. Ja.
Dat was het stukje luchtverontreiniging. En dan had je het nog over twee categorieën.
Ja, allergieën. Hebben we dat al gehad? Nee, dat is door de verhoogde temperaturen zien we dat pollen of dat bepaalde planten beter kunnen gedijen. En daardoor hebben we nu een langer en ook een heviger pollenseizoen. Dus het pollenseizoen start eerder, dus het wordt eerder lente. Maar Maar de pollensoorten zelf zijn ook gevoeliger, of die leiden tot hevige reacties. Zoals bijvoorbeeld de ambrosia-plant, die komt uit het zuiden, of het kleine glaskruid. En dat is een veel sterkere soort allergeen. En die vestigt zich ook nu in Nederland. Op die manier leidt dat dus tot meer hooikoorts en concentratieproblemen, arbeidsverzuim, et cetera.
Ja, ik kan me voorstellen dat ook longpatiënten daar nog extra gevoelig voor zijn, voor exacerbaties en opnames.
Ja.
En dan als laatste was geloof ik nog de UV-gerelateerde schade.
Mm-hmm. Ja, het begint weer met de hitte of meer zonneuren en dat leidt tot meer UV-straling. En daarmee zien we dus nu dat huidkanker is echt vervijfvoudigd. Sinds in 30 jaar tijd is het nu al vervijfvoudigd. Ook cataract, oogaandoeningen zijn ook. De prevalentie is ook verdrievoudigd sinds 20 jaar.
Was dat al bekend dat cataract ook deels veroorzaakt werd door UV-straling? Of komt dat door het verband met meer zonneuren dat nu naar boven komt?
Volgens mij is er wel was er een verband al. Maar hierbij moet ook gezegd worden dat het ook te maken heeft met veranderd gedrag. Omdat we dus veel meer buiten zijn, meer gaan zonnen als cultuur, meer op vakanties gaan naar het buitenland. Dus het is zeker multifactorieel, maar klimaatverandering heeft ook een aandeel daarin.
Ja.
Ja.
En er kwamen net al wat dingen langs waarover ik me had verbaasd toen ik jullie artikel las. Waren er dingen waar jij je echt over verbaasde tijdens het onderzoek doen hiernaar?
Nou, we hebben ook gekeken naar de positieve effecten van klimaatverandering. En daar heeft niemand het over. Maar er zijn ook wel een paar positieve effecten, zoals dus meer UV-straling leidt ook tot meer vitamine D aanmaak. En dat verkleint weer het risico op een aantal andere ziektes.
Ja.
Moeten
we dan maar misschien oplossen met supplementen in plaats van klimaatverandering.
Precies, onder de streep is het nog steeds dat natuurlijk significant slecht is. Ja. Maar er zijn wel een aantal positieve effecten. En dat vond ik wel interessant om ook mee te nemen. Bijvoorbeeld zachtere winters. En dat dan verwacht je dat ook een lagere, dat er minder ongevallen worden gevonden of minder doden zelfs door gladheid en ijzel. Minder kans op wintersmog. Maar dat is minder goed gedocumenteerd. Eigenlijk is het meer een beredenering dat we doen. En dat wordt ook door andere onderzoekers wel genoemd. Maar het is nog niet. Er is weinig onderzoek naar gedaan.
Ja, waarbij ik gevoelsmatig ook denk, laten we daar vooral niet te veel aandacht op vestigen. Om de tegenpartij te voeden. Maar dat is misschien heel onwetenschappelijk van me dat ik dat zeg.
Ja, op zich wel. Ik denk dat het goed is om het wetenschappelijke plaatje te vertellen. En dat is denk ik ook de rol van de arts, denk ik.
Ja.
Om het effect op gezondheid te duiden.
En in 2009 was er ook al een artikel over dit onderwerp, ook in het NTVG. Wat zijn de ontwikkelingen sinds die tijd? Wat zijn de nieuwe inzichten?
Van Luijnen et al. Ja, dat was heel veel van de zaken die we hebben genoemd, die werden toen ook al beschreven. Mm-hmm. Maar echt veel meer kwalitatief. Dus het is eigenlijk een deel 2 waarbij meer cijfertjes worden genoemd. Want daarbij waren het ook meer voorspellingen. En nu kijken we echt terug. Dus het is minder van, we verwachten binnen 20 jaar, zus en zo. Nu zeggen we meer, de laatste 30 jaar is dit gebeurd.
Ja. Dus eigenlijk de dooddoener die aan het eind van ieder artikel staat, er is meer onderzoek nodig. Nou ja, dat is eigenlijk gebeurd en daar blikken jullie nu op terug.
Ja, ja. Maar ook ons artikel heeft ook weer een oproep dat er nog heel veel nog niet gekwantificeerd is.
Ja, dus dat is heel bekend. Ja. Maar wel alvast actie in de taxi, denk ik.
Dat wel. Dat wel. Ja, daar sluiten we ook mee af.
Ja. En hoe denk je dat we dit deze gevolgen gaan zien in onze spreekkamers? Denk je dat het zichtbaar wordt, die klimaatverandering? Of moet je echt de achtergrond weten om het te gaan zien?
Ja, het is, klimaatverandering leidt dus tot scala aan effecten. En als je de achterliggende drijver niet weet, dan zou je het altijd kunnen negeren. Maar het feit is wel dat bijvoorbeeld de huisarts met name nu al heel veel meer teken ziet. Heel veel meer huidkankers. Dus het, ja, we zien het in de spreekkamers, maar we hebben het nog niet. We leggen de link nog niet.
Nee. Dus de huisarts die nu meer richting pensioen gaat, zeg maar, die zal in de loop van zijn carrière wel een soort verschuiving hebben moeten zien.
Ja, ja. Dat, en niet alleen de huisarts, ook de arts-infectieziekte, natuurlijk de milieuarts, maar ook de cardioloog, de longarts. Dus dat is het eigenlijk aan klimaatverandering. Het is verheven boven de disciplines. Dus er zijn heel aantal disciplines wat ermee te maken krijgt. Allergologie.
Ja, dus klimaatverandering leidt eigenlijk tot een toename van zorgconsumptie. En de zorg is natuurlijk ook een vervuiler, waardoor we weer bijdragen aan het probleem en komen zo in een negatieve spiraal terecht.
Zo kun je het ook zeggen. Inderdaad is de zorg wel een belangrijke bron van uitstoot in Nederland. Want we zien zorg vaak als een oplossing, maar we maken ook deel uit van het probleem. En dat is wat geleiden zoals zorg voor klimaat en de klimaatdokter en vele andere initiatieven, denk ik, nu ook meer proberen te laten horen. Dat wij ook, wij ook anders ingericht kunnen worden als zorgsysteem. Ja.
En je noemde al dat je het ook wel als taak ziet van de arts om het wetenschappelijke plaatje te krijgen. Waar zie jij op dit moment een rol voor de arts in dit probleem?
Nou, eigenlijk op drie niveaus. Op de arts in de maatschappij. De arts als lid van de gezondheidssector. En ook de arts in de spreekkamer voor de patiënt. Mm-hmm. Laten we beginnen met de maatschappij. De arts is een beroep wat erg wordt gewaardeerd, waarnaar wordt geluisterd. Wat ook wordt gezien als neutraal, als wetenschappelijk, hè, waar we het net over hadden. En daardoor zijn we goed gepositioneerd om ook in het maatschappelijk debat invloed te hebben.
Ja.
En ook in de politiek. Dus zowel op het publiek, het algemene publiek. Als wij iets zeggen, dan wordt er vaak naar geluisterd. Maar ook in de politiek worden we goed gehoord. En hebben we ook korte lijntjes. Dus we kunnen daar een invloed uitoefenen door te lobbyen, door petities te starten, door interviews te geven. Dus ik denk dat we de rol van de arts niet moeten onderschatten. En het mooie ook is dat wij eigenlijk binnen ons straatje kunnen blijven door het alleen te hebben over gezondheid. Als wij bijvoorbeeld gezondheid benadrukken, wat iedereen raakt, of je nou conservatief bent of progressief of jong en oud. Dus dat is eigenlijk een geluid wat, denk ik, breed kan worden aanvaard als we ons ook laten leiden door de wetenschap.
En dan kunnen ze ons ook niet verwijten, schoenmaker blijft bij je leest, maar kunnen we heel erg vanuit onze beroepsgroep spreken.
Of zeggen, ja, jullie hebben politieke kleuren, of jullie zijn ideologisch gemotiveerd. Terwijl dat is ook niet zo. Artsen zijn niet per se links. Het zijn links en rechts. Het zijn midden. Je hebt alle kleuren, maar gezondheid, daar zijn wij van.
Zo'n algemene waarde.
Ja.
En je had het ook over nog twee rollen?
Ja, dan komen we op de tweede. Arts is natuurlijk invloedrijk in de maatschappij, maar nog invloedrijker, misschien wel de meest invloedrijke figuur in de gezondheidszorg als health professional. En daarbij hebben we dus ook invloed op hoe gezondheid, hoe dat wordt gedaan. En dan kijk je al snel naar bijvoorbeeld medicijnen. Medicijnen zijn een belangrijke vorm van uitstoot. Het wordt in grote fabrieken geproduceerd met een hoop afval en wat ook leidt tot medicijnresten in het water bijvoorbeeld. En daar zouden wij bijvoorbeeld, het is namelijk zo dat 80%, had het RIVM berekend, van de patiënten houdt medicijnen over. Dus we schrijven vaak veel te veel voor. Of bijvoorbeeld er is een automatische medicatieverlenging, wat we ook vaak doen voor chronische ziekten.
Ja, dat is in ieder geval wel ruimte voor verbetering, zou je zeggen.
Ja, voedselverspilling in de ziekenhuizen. Heel veel voedselverspilling. Maar ook, ja, bijvoorbeeld, en er zijn al tal van initiatieven van bijvoorbeeld medicijnen heruitgifte. Dat als je medicijnen overhoudt, dat je die terug kunt geven. Dat zou bijvoorbeeld op grotere schaal toegepast kunnen worden.
Ja.
Ja, en de arts heeft daar een belangrijke rol in. Dat zie je nu ook. Bijvoorbeeld de chirurg, hè, die dan, ik weet niet meer hoe die heette, maar die dan berekend had hoeveel afval dat produceert. 1 OK. Dat is echt, daar schrik je rot van. En dat zijn al bewustzijnsacties die niet per se gaan om de patiënt, maar wel echt laten zien van, hé, kunnen we het niet anders doen?
Ja, in onze eigen tuin eerst ook aan de slag om dat te verbeteren, om die vervuilende kanten te verminderen.
En dat maakt ook weer ons geluid sterker in de maatschappij. Als we zeggen, kijk, wij doen al ons best, dit doen we al, maar nu moet de rest van de maatschappij ook mee.
Ja, als goed voorbeeld.
Ja.
Ja.
En dan heb je de arts in de spreekkamer, spreekt voor zich. Maar een plantaardig dieet, bijvoorbeeld, voorschrijven. Leefstijlinterventies, dat is denk ik de toekomst. Die zowel gezondheidsbevorderend werkt, maar ook beter is voor het klimaat. Want vlees is een van de grote drijvers, hè? Vleesconsumptie van klimaatverandering door ontbossing. Roken ook. Roken staat voor ongeveer 3% van ontbossing. Want daar wordt woud gekapt. Daar ontstaat dan, daar wordt dan ja, tabak wordt geteeld. De monocultuur met pesticiden, ook desastreus.
Ja. Dat is ook iets wat ik me niet had gerealiseerd. Want ik zie vooral dat we met z'n allen minder gaan roken. Maar dat er dan dus nog steeds inderdaad ontbossing voor plaatsvindt. Lijkt me wel een mooie van twee vliegen in één klap.
Exact.
Stoppen met roken.
Ja, dat is het. En dus zulke interventies die kosten vaak meer tijd dan snel een medicijn voorschrijven. Maar zijn, ik bedoel, diabetes, hypertensie, het zijn in principe ziektes die ook reversibel zijn met de juiste leefstijlinterventie. En dan heb je het over sporten. In plaats van gemotoriseerd transport kun je fietsen. Als je dat stimuleert als huisarts of elke arts, dan heb je dus een koppelkans, zoals ze dat noemen in de medische milieukunde. Dat je zowel de mens helpt als klimaat.
Klimaat, ja. Veel meer bewegen naar het niet-medicamenteuze.
Ja, niet-medicamenteuze therapieën. Ja. En er zijn al een aantal huisartsenpraktijken in Nederland die daar helemaal op inzetten, op preventie, secundaire preventie. En ik denk dat die navolging moeten krijgen.
Ja. Heb je een idee waar daar nog de knelpunten in zitten?
Ja, tijd. Probeer maar in 10 minuten iemand met obesitas en diabetes voor een leefstijlinterventie klaar te stellen.
Ja.
Dan is het makkelijker om met formine voor te schrijven en door te gaan naar de volgende. Dus het heeft ook te maken met de omstandigheden waarbinnen de arts moet werken.
Ja, waarin wij misschien wel een drijvende kracht kunnen zijn om dat te veranderen. Omdat er toch ook wel wat systeemverandering nodig is om dat ten volste te kunnen benutten. Die
zeker.
Kansen.
Zeker. Ja.
En we hebben veel besproken van welke gevolgen zien we in Nederland. Hè, met in grote categorieën de hitte, de luchtverontreiniging, infectieziekten, allergieën en UV-gerelateerde effecten. En in het begin noemde je al de effecten wereldwijd. Hè? Het globale zuiden heeft de meeste last van de uitstoot die wij vooral toch door het westen doen. Dus kun je nog iets vertellen over het effect van de klimaatcrisis op de mondiale gezondheid?
Ja. Dus naast de effecten die ik al had genoemd en die ook voor andere landen gelden, heb je dus ook de indirecte effecten die vaak nog nog ingrijpender zijn. Dus zoals het mislukken van gewassen door droogte of door overstromingen. Wat leidt tot honger, hongersnood, cyclonen, leidt tot meer natuurlijke rampen. En massamigratie. En dat zie je al eigenlijk nu. Hè? Dat is of in veel Afrikaanse landen. Dan is er ook steeds meer een escalatie tussen boeren en herders. Want toen ik in mijn semi-artstage in het noorden van Ghana deed, waar vooral boeren zitten, merkte je daar ook al de spanning oplopen, omdat er Fulani's steeds meer naar het zuiden migreren. Die komen uit Mali. En Burkina Faso, en waar de Sahara eigenlijk steeds droger wordt en oprukt, gaan ze naar het zuiden. Het leidt tot conflicten. Ook bijvoorbeeld in Darfur, de oorlog in Darfur, die heeft ook een grote... Klimaatverandering had daar ook een belangrijk aandeel in de droogte die het veroorzaakt. Ook in de oorlog in Syrië, dat mensen dus van het platteland, waar geen eten was, naar de steden trokken, waar geen werk was, en wat leidt tot een eigenlijk heel explosief... Een
onrustige situatie.
Ja.
Ja. En je zit nu in de Democratische Republiek Congo. Zie je daar ook de effecten?
Ja, overstroming. Zie je veel. Ze klagen dat het regenseizoen pas laat begint. En als het begint, is het ook heel veel volatieler. Dus we zien veel... De steden zijn er ook niet goed op ingericht op deze overstroming. Dus het zijn nog geen grote overstromingen in de stad waar ik zit, maar wel de tekenen zijn er.
Je vertelt, je semi-artstage had je al in Afrika. En ik heb gelezen dat je ook op Lesbos hebt gewerkt als arts. Wanneer is het vuurtje in jou aangegaan om je in te zetten voor vrede en voor klimaatverandering?
Ja, dat is een opeenstapeling van kleine ervaringen inderdaad. Dus zoals in Ghana, dat was een belangrijk punt voor mij. Maar ook in Genève, waar ik bij de World Health Assembly was. En waar ik toen ook meer te horen kreeg over de effecten van klimaatverandering. Waar dat dus eigenlijk door de mondiale discussie ook meer te volgen. En ik me daar steeds meer in gaan verdiepen. En er is ook een belangrijke link tussen klimaatverandering en kernwapens, de twee grootste bedreigingen. Want een toename van conflict tussen bijvoorbeeld kernwapenmachten zoals buurlanden Pakistan en India, waar ook de effecten enorm zijn, dat is vragen. Ja, dat is, de vraag is wie,
wie ons... Houdt je hart vast.
Ja, of het de kernwapens zijn of het klimaat, maar ja... Als we willen overleven, als ik kinderen krijg, kleinkinderen, gaan die overleven?
En je geeft aan voor jezelf als het een opeenstapeling van ervaringen en misschien wel kennis. Wat denk jij dat er nodig is om collega's te motiveren om die rol te pakken, die kans die jij noemt?
Ik denk het idee dat het niet... drammerig is of activistisch is om met klimaatverandering bezig te zijn, maar dat het een noodzaak is waar iedere arts zich ook over uit moet spreken, vind ik. Dus ik denk dat het te maken heeft met een cultuurverandering van niet te gek doen, dan doe je al gek genoeg. Ik denk dat het daarmee te maken heeft, dat we het moeten normaliseren om ons meer uit te spreken. Maar wel steeds meer komt, ook bijvoorbeeld. Je ziet het aantal initiatieven binnen 2 jaar over klimaatverandering en gezondheid onder de artsen is echt enorm toegenomen. En ik heb ook veel vertrouwen in de AJOS'en en de jonge artsen. Want daar zie je dat, die drijven dat eigenlijk.
Ja, daar zit het bewustzijn al wel veel meer. Mm-hmm. Denk ik ook wel in mijn werk, inderdaad. Nou ja, je maakt je veel zorgen. En als we nou eens positief gaan dromen over 2050. Stel, we halen onze doelen. 2050 zijn we als wereld klimaatneutraal. Hoe ziet de zorg er dan in jouw ogen uit?
Ja, de zorg is heel zelfbewust. Is bewust van zijn bijdragers, zowel positief als negatief, die het kan hebben op de maatschappij. Alle artsen zijn dan arts, maatschappij en gezondheid. In de zin van dat ze dat ook toe-eigenen, ook in het ziekenhuis. Wat ik eigenlijk net al aanstipte, van dat artsen bezig zijn met preventie. En niet met het met alleen therapie, gezien onze vergrijzing ook. We zitten in een zorg waarin ook ruimte is, met name om die bredere boodschap aan te kaarten. En dan bedoel ik de zorg ingebed in de maatschappij. Bijvoorbeeld, we maken ons hard voor het afschaffen van reclame. Of dat alles weggegooid moet worden. In plaats van dat het ook gerepareerd kan worden.
Ja.
Ik zei dus een politieke stem met gezondheid. Gezondheid als uitgangspunt.
Ja, een veel grotere maatschappelijke rol op ons nemen als zorgsector. Veel meer aandacht voor preventie.
Ja, exact. De weg leiden voor de rest voor de maatschappij.
Een voorbeeldfunctie. Trust me, I'm a doctor.
Exact. En dat we ook dus kijken naar de randzaken van onze sector. Van hoe het transport geregeld is. Hoe het eten is geregeld. Wat voor kleren we dragen in het ziekenhuis. Dat zijn allemaal dingen waar we niet naar kijken vaak. Mm-hmm. Maar die ook een invloed hebben.
Ja, minder tunnelvisie.
Ja, exact. Minder tunnelvisie.
En zie je daar nog een rol de komende jaren voor jullie vakgebied van medische milieukunde? Om die brede visie aan de man te brengen?
Zeker, met name op het gebied van preventie. En het bewustzijn van publieke gezondheid. Want, de meeste specialismen zijn ingesteld op het behandelen van ziekte. Terwijl ook een groot deel te voorkomen is. Ja. Als je meer internisten hebt, heb je niet minder diabetes. Maar als je minder luchtvervuiling hebt, heb je wel minder diabetes. Als je meer KNO-arts hebt, heb je niet minder gehoorschade. Maar als je inzet op geluidsbeperkingen, dan kan je dat wel voorkomen. Dus ik denk dat de medische milieukunde echt een belangrijke rol gaat spelen de komende jaren.
En krijgen jullie die ruimte al om die rol te spelen? Of moet je je daar echt hard voor maken en invechten, om maar zo te zeggen?
Nog niet, maar in de zin van, vaak wordt me ook wel eens gevraagd, waarom ben je niet in het ziekenhuis gaan werken? Wil je een chillere baan hebben? Het zijn vaak vooroordelen. Als je voor
ja. Wil je gaan voor het pretpakket?
Kon je niet in opleiding? Ja, maar dit was mijn eerste keus. Dat is soms verrassend voor sommige mensen. Maar dat is ook denk ik de cultuuromslag. Omdat bewerkstelligen. Maar het is zo dat we nog niet vaak gehoord worden. Bijvoorbeeld ook met corona en luchtvervuiling. En dat verband.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, het is. Er kwamen vorig jaar een aantal studies naar voren die een sterke associatie suggereren. En uit China, Amerika en Frankrijk. Tussen luchtverontreiniging en het verergeren van corona. Van deze ziekte.
En dan het ziektebeeld of de besmettelijkheid?
Het ziektebeeld.
Ja.
En dat was met elke elke microgram particulate matter meer, zorgde dat voor een, zag je een duidelijke lijn met de aggravatie ervan en zelfs ook mortaliteit. Nee. Maar dat waren nog associaties en de causaliteit is niet bevestigd. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Maar bijvoorbeeld dat daar meer financiën naartoe gaat in plaats van alleen naar de IC. Want dan zit je weer aan het uiteinde te denken.
Ja, dan zit dus je weer de pleisters op de schuren te plakken in plaats van het schuren te voorkomen. Ja, ja, alleen dus daarom zou je zeggen verleng het thuiswerkadvies. Minder.
exact, hè? Ja. Dat is een mooie bijkomstigheid. Maar de grootste uitstoot is van, zie je, van bedrijven. En dat is niet afgenomen. Dus ja, luchtverontreiniging is niet erg afgenomen tijdens de coronacrisis.
Nee, jammer. Dat was een mooie bijeffect geweest.
Ja, dat zou heel mooi zijn geweest.
Nou, we hebben een hele hoop besproken, maar voor dank. Heb je nog een laatste tip of een, misschien de belangrijkste tip voor de collega die zit te luisteren en zich nog niet zo mee bezighoudt? Wat nou de eerste stap is?
Ja, lees je in ook buiten de velden die niet direct te maken lijken te hebben met gezondheid. Er zijn vaak sociale invloeden die belangrijk effect hebben op gezondheid, waar we niet naar kijken. Dus kijk verder dan alleen de ziektes, maar kijk ook naar causaliteit. En dan als je dat pad opgaat, dan kom je op een hoop verrassende inzichten, denk ik. Maar ieder kan zijn eigen reis volgen.
Voorkomen is beter dan genezen en houdt een brede maatschappelijke blik. Dat is de boodschap van Jeffrey. Het gesprek voerde hij overigens vanuit de Democratische Republiek Congo, waar hij onderzoek doet. Lees het artikel wat hij schreef voor het NTVG via de link in de beschrijving. Dit was de Klimaatdokter podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.